Goedemorgen. Kijk, dat klinkt goed. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Zoals jullie wel gezien hebben, is het Israëlzondag. En ik heb vanochtend boven mijn preek gezet: God is trouw. Zou me ook iets anders kunnen zeggen: God is te vertrouwen. En op deze Israëlzondag dacht ik, laten we nou eens teruggaan naar het begin. En dan bedoel ik niet teruggaan naar Israël, hè, Jacob, die de naam Israël krijgt van God. Maar eigenlijk naar zijn opa, naar Abraham. En ik wil gaan kijken naar Abraham, want Abraham, daar zegt Jacobus 2 over, dat het een vriend van God is. En dat vind ik interessant. En ik wil gaan lezen met jullie uit Genesis 12 en dan vanaf vers 1. Dus als je je Bijbel bij hebt, pak hem er even bij. Genesis 12, het eerste boek, het 12e hoofdstuk. En dan lees ik de eerste 3 versen. Dan staat het volgende. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou bespot, wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Voor het laatste vers staat in MBG: en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En weet u, als God iets belooft, dan doet hij dat ook. Ik weet niet wat voor beeld u bij Abraham heeft, maar ik had altijd als kind het beeld van Abraham, dat is die aartsvader, die man die altijd vol van geloof was, die niet twijfelde, die geen leugentjes om bestwil hoefde te doen. Een man die waarschijnlijk opgevoed was, nou, ik kan niet christelijk gezin zeggen, maar in een gezin, een Joods gezin, waar hij geleerd had hoe hij in de wegen van de Heer moest lopen. Dat hij van jongs af aan al de stem van God had gehoord en dat hij wist hoe hij moest handelen. Hij twijfelde niet. Hij was een man die altijd wist wat hij moest doen. Hij ging niet zijn eigen weg, nee, hij ging met God. Dat klopt ook. Maar toen ik de Bijbel ging bestuderen, kwam ik ook achter een aantal andere interessante dingen. Zo kwam ik erachter, zoals Jozua 24 vers 2 zegt, dat de vader van Abraham was een afgodendienaar. En als je vanaf Genesis 12 verder gaat lezen, het leven gaat bekijken van Abraham, dan kom je bijvoorbeeld er op een gegeven moment tegen dat Abraham naar Egypte gaat. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, dan zegt hij: joh, zeg dat je mijn zus bent. En dat klopte natuurlijk voor de helft, want het was een halfzus. Maar meer nog dan zijn halfzus was het natuurlijk zijn vrouw. En zijn vrouw wordt meegenomen door de mannen van de farao. En het is dat God goddelijk ingrijpt, dat Abraham zijn vrouw terugkrijgt. En vervolgens denk je, nou oké, ja, dat zal dan wel een hele goede, vrome reden hebben gehad, dat hij dat heeft laten zeggen door zijn vrouw. Nou, de vrome reden was, hij probeerde zijn eigen hachie te redden. En dan denk je, oké, nou, dat kan een keer gebeuren. Maar als je dan verder leest, dan doet hij eigenlijk precies hetzelfde later in zijn leven, jaren later bij Abimelech. Weer zegt hij, zeg dat je mijn zus bent. En weer wordt ze meegenomen door de mannen van de koning. En weer is het dat God ingrijpt, dat hij zijn vrouw terugkrijgt. Of neem bijvoorbeeld dat moment dat hij trouwt met Hagar. Het lijkt wel alsof dat hij bij zichzelf dacht, nou, ik zal God maar even een handje helpen. Het lukt hem niet helemaal. En toch, ondanks, als ik het zo mag noemen, al deze boekensprongen, is God trouw. Ondanks dat zegt God, zegt de Bijbel over Abraham, dat het Gods vriend was. Ondanks dat zegt God over Abraham dat het een profeet was. Iemand die namens hem sprak. Ondanks zijn liegen tegen de farao, tegen Abimelech, wordt hij enorm gezegend. Krijgt hij heel veel rijkdom mee van de farao, heel veel rijkdom van Abimelech. Overigens zeg ik daarmee dat een leugentje om best wil dat God dat goed vindt. Dat God voor zonde is, dat hij dat niet erg vindt. Nee, natuurlijk niet. Maar ik zeg wel dat Gods zegen, Gods trouw zo groot was, dat ondanks zijn fouten de zegen niet gestopt kon worden. En hij wordt ongelooflijk gezegend. Ondanks deze dingen noemt de Bijbel Abraham een man van geloof. En ondanks dat is het zeg maar God die van hart tot hart met Abraham spreekt. Op het moment dat hij Sodom en Gomorra wilt gaan vernietigen, dan staat er in de grondtekst dat hij wacht op Abraham. En dan bedenkt God bij zichzelf in Genesis 18, zou ik iets verborgen houden voor Abraham? En dan deelt hij wat hij wil gaan doen. En als je daar zo bij stilstaat, vind ik het eigenlijk wel grappig, want dan lijkt het toch ook gewoon een mens, net als u en mij. Ik bedoel, ook wij hebben onze toppen waarin we vol van geloof zijn, maar ook onze dalen. Ook wij hebben onze leugentjes om bestwil, misschien om ons eigen hachie te redden. En ook wij, tenminste, misschien moet ik meer naar mezelf kijken, ook ik heb wel eens momenten dat ik denk van nou, ik zal God maar een handje helpen, want ja. En ondanks dat alles is God trouw. En God die heeft wat aan Abraham beloofd. En in het leven van Abraham zie je dat op verschillende momenten die belofte terugkomt. En God maakt zelfs een verbond met Abraham, kun je lezen in Genesis 17. En dat verbond, dat die belofte die gaat door van Abraham op Isaac, op Jacob. Jacob die de naam Israël krijgt. En heel de Bijbel door wordt er teruggegrepen op dat verbond met Abraham. Bijvoorbeeld op het moment dat Mozes staat bij het beloofde land en dan zegt God tegen Abraham, kijk, zie je het land dat ik aan Abraham beloofd heb? En het hele Bijbel door zie je dat terugkomen, ook in het Nieuwe Testament. Lees je bijvoorbeeld dat Petrus in Handelingen 3 zegt, want God heeft een verbond gesloten met Abraham. Wat? Dat door hem heen alle volken op aarde gezegend zouden worden. Paulus zegt in Romeinen 4 dat Abraham niet alleen de vader was van de besnedenen, of is van de besnedenen, dus van de Joden, maar ook van de onbesnedenen. Dus van de niet-Joden, dat zijn wij. Wij zijn de niet-Joden. En Paulus die legt dat nog iets verder uit en dat wil ik voorlezen uit Galaten 3. Galaten 3 vanaf vers 7. En er staat het volgende. U ziet dus dat zij, die geloven, kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd, in jou zullen alle volken gezegend zijn. En dus wordt iedereen die gelooft, samen met Abraham, de gelovige, gezegend. En dan gaat het verder en dan in vers 16 zegt Paulus, nu gaf God zijn belofte aan Abraham en zijn nakomeling. Enkelvoud. Hij gaf zijn belofte aan Abraham en zijn nakomeling, niet nakomelingen, maar zijn nakomeling. En dan gaat hij verder, en die nakomeling is Christus. Dus, wat zegt het hier? Wat zegt Paulus? Dat als wij geloven, dan worden wij ook kinderen van Abraham. Als wij wat geloven? Nou, dat God, en het al zo lief, heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als wij geloven dat Jezus naar deze aarde gekomen is, en voor onze zonde heeft geleden, is gestorven, maar ook is weer eens opgestaan, dan worden wij net als Abraham gezegend, en worden wij kinderen van Abraham genoemd. En weet je, in het natuurlijke is Jezus, hè, naar het vlees gezien, is Jezus, Yeshua, HaMashiach, Jezus de Messias, een nakomeling van Abraham. En het is dus alleen maar door geloof voor ons dat wij toegevoegd worden. Paulus zegt in Romeinen 11 heel duidelijk dat wij als wilde olijftakken geënt worden als wij geloven. En dat is dus uit genade, door geloof, worden wij geënt op de edele olijfboom. Dus wij moeten ons niet dingetjes in gaan denken dat we beter zijn. Nee, wij worden toegevoegd aan het verbond. Weet je, ik vind het soms wel eens lastig om te weten van waarom gaat het zoals het gaat. En een hele simplistische antwoord waarom God nog steeds bij het volk van Israël is, is omdat hij trouw is. Dan kan Israël verkeerde dingen doen, dan kan Israël bepaalde keuzes maken, maar God is trouw. En dat vind ik zo mooi in Romeinen 11, daar zegt Paulus ook, God is trouw aan Israël vanwege hun vaderen. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Basisbijbel zegt het, vind ik nog iets mooier. Maar God houdt nog steeds van hun. Vanwege de belofte die hij aan hun voorouders, voorvader heeft gedaan. God is trouw aan zijn belofte. Aan die belofte van Abraham. Maar lieve mensen, daar hebben wij helemaal niks aan. Dat klinkt raar, hè? Maar het verbond dat God gesloten had met Abraham, daar behoren wij helemaal niet toe. Daarom moest Jezus komen. En in Jezus ging God nog veel verder. Want toen Jezus op aarde wandelde, toen liet hij precies zien hoe God de Vader was, toch? Zoals hij handelde, zoals hij sprak, zoals hij met de mensen omging, dat was een perfect kopie van hoe God de Vader was. Hebreeën zegt dat hij het volmaakte afdruk van de Vader is. En wat zegt Jezus in Johannes 15? Dan zegt hij het volgende tegen zijn leerlingen. Dan zegt hij, jullie zijn mijn leerlingen als jullie doen wat ik zeg. En dan gaat hij verder, ik noem jullie niet langer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar ik noem jullie vrienden. Want ik heb alles bekendgemaakt wat ik van de Vader gehoord heb. En jullie hebben niet mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Opdat jullie vrucht zouden dragen en dat jullie vrucht blijvend zou zijn. Weet u, God heeft nooit voor ogen gehad dat wij een slaafse verhouding met God zouden hebben. Met God de Vader. Hij wil niet dat wij als slaven het doen omdat we het moeten doen. Oké, ik doe dit. Want ja, dat hoort. Hij heeft altijd voor ogen gehad dat we een vriendschapsrelatie met God hebben. Want wat is het grote verschil tussen een vriendschapsrelatie en een slaaf? Een vriend doet het vanuit liefde. Als je vrienden laat komen en je gaat lekker eten en je weet dat je vrienden niet van een bepaald gerecht houden. Wat doe je dan? Dan kook je dat toch niet? Omdat je die ander lief hebt. Het zou een beetje raar zijn als je dat wel zou doen. Maar als je vriend heel erg fan is van een bepaalde voetbalclub of zo. En je bent dan in een bepaald land waar ze, nou ja, hebben ze allerlei souvenirs van die club. Als het goed is, dan denk je, oh dat is leuk, neem ik mee voor mijn vriend. Dus je doet bepaalde dingen wel en je doet bepaalde dingen niet in een vriendschapsrelatie. Omdat je van die ander houdt. En dat is precies hoe God met ons om wil gaan. Weet je, de Bijbel zegt over David dat het een man naar Gods hart was. Over Mozes staat er dat God van aangezicht tot aangezicht sprak. Maar over Abraham staat er dat het een vriend van God is. Een vriend van God, lieve mensen. Wie wilt er nou geen vriend van God zijn? Ik wel. Een bovennatuurlijke vriend. En laat duidelijk zijn, ik bedoel dan niet God als mijn vriendje. Hè? Oh ja, het is God. Ook nee, kom er mee in mijn zak. Want zo gaan we soms wel met God om. Ik bedoel God in alle respect. Als de God, de vriend, die trouw is, die naast staat en die eer verdient. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar als ik in mijn eigen leven kijk, dan heb ik maar weinig vrienden. Klinkt bijna dramatisch. Nee, ik heb geen pastoraat naar de dienst nodig. Ik weet niet waar jullie zitten, maar ik heb maar weinig vrienden. Ik heb heel veel kennissen. Ik heb heel veel mensen waar ik veel van hou, waar ik goed mee omga. Maar ik heb maar één, misschien twee mensen waar ik echt mijn hart mee deel. Waar ik echt de diepte, waar het om gaat, mijn worstelingen, mijn strijd, de mooie dingen en de verkeerde dingen, die deel ik met hem. Dat zijn er niet heel veel. En ik geloof dat dat ook is wat God wil. God wil dat wij zo met hem omgaan, dat we de diepte van ons leven met hem delen. Dat we die dingen delen die ons bezighouden. En weet je, ik weet niet of dat u dat al ervaren heeft, maar aardse vriendschappen stellen altijd teleur. Altijd. Eerder of later komen we tot de ontdekking dat wij zelf, maar ook onze vrienden teleurstellen. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je dacht dat het iemand een vriend was en dan heb je iets in vertrouwen verteld en je wordt beschaamd. Want later hoor je via dat, nou ja, dat hij het gewoon gedeeld heeft. We schieten allemaal tekort in vriendschap. Weet je, de wereld zoekt naar iemand, naar iets waar ze rust en stabiliteit kunnen vinden. En de wereld zoekt dat in zichzelf, in mindfulness, in yoga, in oosterse meditatie, in noem het maar op. Ze zoeken rust op vakantie, veel op vakantie gaan. Als ik maar genoeg geld op mijn rekening heb, dan zal ik wel, weet je, als er dan wat gebeurt, dan heb ik nog wat achter de hand. Maar zoveel mogelijk verzekeren. Maar uiteindelijk die rust en stabiliteit vinden ze niet. Maar wij, lieve mensen, hebben wat zij zoeken. Want als je naar het leven kijkt van Abraham, ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar ondanks alle bokkensprongen die hij maakt, er was een persoon in zijn leven, een goddelijk persoon, die rust en stabiliteit zorgde in zijn leven. Die hem nabij was. De Hebreeën schrijver zegt zo mooi dat God een eed heeft gezworen en dat hij niet hoger kon gaan dan zweren bij zichzelf. En daarmee heeft hij zijn krachtig moed in willen spreken. En dan gaat dat vers verder met dat wij een hoop hebben. Een hoop voor onze ziel, dat is als een betrouwbaar en zeker een sterk anker. Lieve mensen, wij hebben een hoop gekregen. Dat is als een anker, dat het voorhangsel voorbij gaat. En ondanks dat het dan kan stormen in ons leven, ondanks dat de situaties heel grauw en duister kunnen lijken, ook al verlaten vrienden ons, ook al heb je te worstelen met zonde, heb je te worstelen met ziekte, heb je te worstelen met eenzaamheid, dan in dat alles kun je nog steeds zeggen, it is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. Waarom? Omdat wij een hoop hebben. En die hoop is verankerd in een bovennatuurlijke vriend in God. Want God wil een vriend voor ons zijn. Een vriend die niet teleurstelt. Die niet wegloopt als het even tegen zit. Jezus zegt, ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Zo trouw als die was aan Abraham en de belofte die hij gedaan heeft en eeuwen later pas liet uitkomen in Jezus, zo wilt u ook trouw zijn aan u en aan mij. Paulus zegt, ook al zijn wij ontrouw, God is trouw. God doet niet trouw, God is trouw. Galaten 5, het karakter van Jezus, wat is de vrucht van de geest? Een van de delen van de vrucht van de geest is trouw. Gods karakter is dat hij trouw is. 2 Timotheus 2 zegt, ook al zijn wij hem ontrouw, hij is ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Lieve mensen, God had een verbond met Abraham. En net zoals dat hij dat verbond pas eeuwen later liet uitkomen door die ene nakomeling, Jezus Christus, en de hele aarde, alle volken zegende, zo is hij ook trouw aan ons. Maar lieve mensen, dat verbond met Abraham, nogmaals, daar hoorden wij eigenlijk niet bij. Maar Jezus kwam naar deze aarde voor een nieuw verbond. Het verbond door zijn bloed, door zijn lichaam. En dat is wat hij zegt in Matteüs 26. Hij nam het brood en de wijn en hij zegt, dit is mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. Dit is het bloed dat ik voor jullie vergiet. En hij bracht een nieuw verbond. Weet je, voor dat woordje verbond, hè, dat hij kwam brengen, daar staat diatheke. En weet je wat dat betekent? Dat is een regeling dat door één partij wordt gemaakt, waarbij de andere partij twee opties heeft. Het aanvaarden of het verwerpen. Dus een regeling die door één partij gemaakt wordt, waarbij de andere partij de keuze heeft tussen het aanvaarden of het verwerpen. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld een testament of een erfenis. Je kan het aanvaarden of verwerpen. Dat is de keuze. En Jezus kwam met dit nieuwe verbond. En nu mogen wij door zijn bloed, door zijn lichaam, mogen wij ons vrienden weten met God. Nu zijn we dichtbij gekomen, zegt Paulus in Efeze 2. Wij zijn niet alleen verzoend met God, wij zijn niet langer vijanden van God. Eerst waren wij vijanden van God, maar nu zijn we dichtbij gekomen in Jezus. Nu hebben wij vrij toegang tot de Vader. Nu hebben wij dezelfde rechten gekregen als de Joodse christenen. Nu horen wij wel bij Gods volk, bij zijn gezin, door wat Jezus heeft gedaan. En vanochtend biedt God zijn vriendschap aan in Jezus. Hij wil die bovennatuurlijke vriend zijn. Die bovennatuurlijk kan ingrijpen. Bijvoorbeeld bij Abraham. Op het moment dat hij bij de farao en bij Abimelech, dat God bovennatuurlijk ingrijpt. En Abraham zijn vrouw terugkreeg. En heel zijn situatie omgedraaid werd. En dat hij de zegen uit ontving. Gebeurt dat altijd? Nee. Want op een gegeven moment neemt Abraham de keuze om met Hagar te trouwen. En God die doet dan niet opeens weg. Nee. Maar het is wel de vriend die naast hem staat en die trouw is. Die niet wegloopt. Die raad geeft, die wijsheid geeft. En God neemt de tijd voor je. Net zoals dat hij op het moment dat hij Sodom en Gomorra gaat, voorgenomen heeft om het te vernietigen. En dat er in de grondtekst staat en hij wachtte op Abraham. Zo wacht hij ook op jou en op mij. Maar nemen wij de tijd om tijd met hem door te brengen? Nemen wij de tijd om naar hem te luisteren? Ik weet niet of dat je die mensen kent. Ik heb soms wel eens te maken met mensen. Die zijn uitdagend, laat ik het zo zeggen. En die komen dan naar je toe en die zeggen dan, hey, hoe gaat het met je? En dan denk je, oh, dat is leuk. En op het moment dat ik dan wil gaan praten, en ze praten maar en ze praten maar. En dan na 10 minuutjes zeggen ze, nou, was een goed gesprek. Zie je volgende week. En dan denk je, hè? Nou, soms lijken onze gebeden ook zo. Soms komen wij bij God en vertellen we alles. En ik bedoel, dat is goed, hè? God wil dat je hart deelt. Maar nemen wij ook nog wel de tijd om te luisteren? God sprak tot Abraham, maar God is geen stom God. God is een God die communiceert, die praat. Vrienden praten met elkaar, als het een gezonde vriendschap is tenminste. En God wil tot ons praten. Door zijn woord, door zijn Bijbel. Maar ook door dromen, door visioenen. Door mede-christenen. Jezus zegt niet voor niks, de schapen die van mij zijn, die herkennen mijn stem. En ik zal ze leiden. Hij is een vriend voor ons. Maar hij is ook een vriend die, net zoals dat Abraham zijn neef Lot ging bevrijden van een aantal koningen in Genesis 14. Dan lezen we in Genesis 15 dat God bij Abraham komt en zegt, wees niet bang. Ik ben een schild voor je. Ik zegen je. Hij is een vriend die er ook in angst, in nood, bij is. En bij vriendschap, als het een gezonde vriendschap is, gaat het allereerst niet om wat die andere voor jou kan doen. Maar gaat het er veel meer om dat je tijd met elkaar doorbrengt en geniet van elkaars aanwezigheid. En dat is wat vanochtend God aanbiedt. In Jezus biedt hij, net zoals bij Abraham, zijn vriendschapsrelatie aan. Want het heil komt uit de Joden, namelijk de Jood, Yeshua, Jezus, de Messias. Door de nakomeling van Abraham, daar hebben wij het aan te danken. En weet je, het kan dan zomaar zijn dat je denkt van ja, maar wie ben ik nou dat ik een vriend van de Almachtige God mag zijn? Nou, dan wil ik die woorden herhalen die Jezus tegen zijn discipelen zegt. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Opdat je vrucht draagt en dat je vrucht blijft. Net zoals dat God bij Abraham kwam. Hij kwam en hij zegt, ik zal je tot een bron van zegen maken. Dat is wat God met ons leven wil. Dat wij een bron van zegen zullen zijn. En als je dan nog twijfelt, dan zegt Jezus in datzelfde hoofdstuk, zegt hij, niemand heeft een grotere liefde dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Lieve mensen, dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft het ultieme offer gebracht, opdat u, ik en wij allemaal een kans hebben om een vriendschapsrelatie met God aan te gaan. Ik wil gaan bidden. En misschien zeg je wel, ja, ik heb dat wel nodig. Misschien moet ik vanochtend die keuze maken om een vriend van God te zijn. Waarbij ik niet alleen maar spreek, maar waar ik ook bij ga luisteren. Misschien zeg je, ik weet al lang dat God mijn vriend is. En zeg je, maar eigenlijk heb ik het wel nodig dat ik weer een keer aangeraakt word. Dat die vriend, dat ik zijn stem weer eens hoor in mijn hart. Misschien is het wel zo dat jij op dit moment bang bent voor een ziekte. Dat jij vreest voor bepaalde situaties. En heb je het nodig dat God zich vanochtend openbaart als die God die als een schild is. Die jou zegenen wilt. En misschien heb je wel gewoon allerlei situaties in je leven op dit moment. Rommelt het in je leven. En heb je het nodig dat God die hoop openbaart aan jouw hart. die vast en zeker is. En hoe het dan ook zal schudden, dat je zeker kan zeggen, maar met mijn ziel is het goed, want ik heb hoop. Zullen we bidden? Vader in de hemel, wat zijn we dankbaar dat het niet onze keuze is geweest om u te zoeken, maar dat het uw keuze is geweest om ons te zoeken. Want als het van ons af zou hangen, dan zou u al lang, zou onze relatie al lang verspild zijn. Want zo vaak zijn wij ontrouw. Zo vaak kiezen we toch onze eigen weg. Maar u bent trouw. En Heer, vanochtend komen we bij u. Omdat u zegt in uw woord dat u uw vriendschapsrelatie aanbiedt. U wilt vrienden met ons zijn. Zodat wij ons hart kunnen delen. En ik bid op dit moment specifiek voor die mensen die dat nog nooit zo ervaren hebben. Als u, als jij op dit moment denkt van ja, ik moet die keuze maken. Dan mag je gewoon zeggen, Heer Jezus, ik nodig u uit in mijn leven. Want hij wilt een vriend voor jou zijn. En Heer, we bidden ook voor al die mensen die op dit moment juist worstelen met allerlei problemen in hun leven. Waarbij vrienden hun verlaten, die zich eenzaam voelen. Geef ons hoop, Heer. En ik spreek uit dat op het moment dat er angst is in je leven, dat die angst zal wijken. En ik bid dat er een openbaring op dit moment zal komen van God, die als een schild is voor jouw leven. En ik spreek uit dat er een keer komt in jouw lot. En Heer, als wij het juist zo nodig hebben dat u spreekt in een situatie, dan bid ik dat er op dit moment ook mensen op je pad zullen komen die je de juiste weg zullen wijzen met Gods invloed. Dat je Gods stem achter je zult horen die zal zeggen, ga hier links, ga hier rechts. Heer, dan bid ik voor geopende oren, geopende ogen. Dan bid ik dat u ons zal leiden aangaande de weg die we gaan moeten. En dank u wel dat we vanochtend mogen vieren door het avondmaal. Dat u dichtbij bent gekomen. Als we zo dadelijk het avondmaal vieren, dat we mogen vieren, echt vieren. We zijn geen vijanden meer, maar we zijn vrienden geworden. En Heer, zo willen we elkaar zegenen. In Jezus' naam. Amen.